het volgende agendapunt. En, Nou, dan kunnen we overgaan tot de behandeling van agenda punt 5. De herziening van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Tomingroep 2017. De griffier heeft hierover bij aanvang een mededeling.
Ja, in die zin dat het altijd belangrijk is om te weten welke rol de raad precies heeft bij zo'n voorstel. En in dit geval is het zo dat de gemeenschappelijke regeling is ingesteld door de colleges. En dat betekent dat het college zo'n regeling ook kan wijzigen. En op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen het de raad is die daar toestemming voor verleent. En de wet schrijft u ook nog voor dat u dat alleen maar mag weigeren als het in strijd is met het recht of met het algemeen belang. En dat laatste, dat bepaalt u natuurlijk zelf, wat het algemeen belang is.
Nou, dit in oogschouw nemende. Wie kan ik op dit onderwerp het woord geven?
Nou, ik had eerst een vraag.
Meneer Slingeland.
Bij een van de stukken is een bijlage gevoegd. En dat gaat over de voorwaarden voor uittreding. Dat stuk dat hangt er eigenlijk een beetje bij. Het is wel genummerd, het bladzijdnummer. En de daarop volgende bladen die gaan over de begrotingsposten die weer betrekking hebben op die regeling bij uittreding. Die zijn ook genummerd. Maar is dat dit komt tot dusver niet in de gemeenschappelijke regeling voor. Is dit nu een extraatje of hoe moet ik dat lezen?
Ik wil eerst even tot deze beantwoording overgaan voordat we inhoudelijk behandelen.
Werner Irma.
Ja, dat klopt. De bijlage is er bijgevoegd omdat de regels voor uittreding niet in de GR zelf geregeld zijn, maar wel van groot belang zijn. Ja. En waarbij ook duidelijk is dat als het komt tot uittreding of toetreding, dat dat weer als onderwerp apart besproken gaat worden. Maar hier zijn wel de hoofdregels op bijlage bijgevoegd. Dus het klopt.
Ja. Kan hier iemand inhoudelijk het woord geven over mevrouw Remmers?
Ja. Ik zou graag de Tomin in tweeën willen delen. Enerzijds wat we nu op de agenda hebben, en dat is eigenlijk de veel formele gemeenschappelijke regeling. En de andere kant, dat is natuurlijk het oplossen van de uitdaging die we met elkaar hebben. Hoe gaan we zorgen voor zinvolle werkzaamheden voor mensen met een arbeidshandicap? En daar hebben we het vanavond niet over. We hebben het alleen over de gemeenschappelijke regeling. Het lijkt mij een goede aanpassing die nu wordt voorgesteld. Dus in feite hoe meer belang financieel en hoe groter je financiële risico is, hoe meer zeggenschap je hebt. In die zin is het een hele heldere regeling. Ik heb daar dan wel een vraag over. Misschien was het wel een technische vraag. Want er wordt ergens gesteld dat als we met elkaar een kritische ondergrens van de financiële buffer hebben bereikt, dan moeten wij ook bijplussen naar rato van ons risico en ons belang. En ik vroeg mij af twee dingen. Wat is de financiële ondergrens? En het tweede is, dat kan natuurlijk alleen maar eenmalig zijn of hooguit tweemalig, omdat je dan een enorm lek te pakken hebt. Dus dat was nog een vraag die overbleef. Hilversum heeft 31,3% belang, dus dat is een heel erg groot belang. Wij zijn nu uit het dagelijks bestuur. En ik snap dat ook gezien de wethouderswisseling, kan me maar zo voorstellen dat dat de reden is dat Almere nu als grootste gemeente erin zit. En ik heb me wel afgevraagd of het juist fijn is om in het dagelijks bestuur te zitten of niet. En dan zou ik GroenLinks altijd zeggen, het is fijn om in het dagelijks bestuur te zitten. Met name omdat het algemeen bestuur mogelijkerwijs slechts 2 keer per jaar samenkomt. 1 keer voor de rekening en 1 keer voor de begroting. En als dat het geval is, dus dat we maar 2 keer per jaar aan tafel zitten bij Tomin, dan is dat in elk geval de komende 4 jaar buitengewoon onvoldoende. Dus daar heb ik zorg over. En verder inhoudelijk komen we daar of 4 of 5 oktober op terug. Maar dan hoor ik nog graag even wat het nou precies is.
Dank u wel, mevrouw Emmers. Meneer Struijtke.
Ja, ik heb ook een paar kleine vragen op zich. Denk ik dat het gewoon helder een notitie is. Eigenlijk meer een paar vragen, misschien een verklaring hoeven. 1 gaat over de financiële verhouding. We hebben gesproken inderdaad over een eigen vermogen van 20 miljoen. En inderdaad ook gerelateerd aan de vraag van mevrouw Remmers van, stel nou dat we daar gaan quitteren, wat is dan die ondergrens waar we het over hebben? En hoe snel bereiken we die? Omdat, en dat is mijn vraag ook, als je kijkt naar het eigen vermogen, die bestaat natuurlijk uit stenen en uit liquide middelen. Stenen kun je niet zo snel te gelden maken. Dus We denken met 20 miljoen heel veel geld als buffer te hebben, maar is dat ook echt zo? Dus even de vraag van hoe zit die verhoudingen en wat betekent dat dus? Betekent dat voor eventuele bijspringen? De tweede vraag die gaat over punt van de stemverhoudingen. Er wordt gesproken over bijzondere besluiten waarbij dan een gekwalificeerde meerderheid wordt gehanteerd. Nou, dus mijn vraag is dat, wordt hiermee bedoeld dat het dus op basis van het aantal deelnemers is of op basis van een share? Dus is het inderdaad op basis van welke normering geldt dan die gekwalificeerde meerderheid en wat wordt daar dan precies mee bedoeld? En de derde vraag, en dat is gerelateerd aan inderdaad de vraag over het dagelijks bestuur, of tenminste het punt van dagelijks bestuur. Het is goed dat daar modulatie plaatsvindt. Ik heb het niet helemaal goed te vinden, maar wordt het dagelijks bestuur nou om de 2 jaar vervangen? Is dat zeg maar het doel? Of is dat iets wat we misschien moeten afspreken dat dat gaat gebeuren? Dus dat je ook op die manier de relatie in stand houdt. Dat zijn de 3 punten die ik graag wil horen.
En dan is dat mevrouw Vlaartel.
Ja, mevrouw, voorzitter. De werking vindt zeer verhouden dat wij dus helemaal kunnen. Een betere ambtelijke samenwerking, dat lijkt ons ook helemaal prima gaan inhouden op het met oog op toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen in de organisatie en meer mensen in het werk krijgen. Wat ik een punt vind is inderdaad ook dat dagelijks bestuur, want Hilversum is wel centrumgemeente. En wat zijn de consequenties als Hilversum inderdaad uit het dagelijks bestuur is? En zou het een optie zijn om dat dagelijks bestuur met 1 persoon uit te breiden, zodat Hilversum daar toch aan kan deelnemen? Dus gezien de rol die Hilversum heeft als centrumgemeente, daar maak ik me een beetje zorgen om.
Maar volgens mij is Almere ook centrumgemeente, maar dan van de Polder.
Ja, maar Hilversum van Gooi.
Ja.
En dat is het. En dat is wel heel wezenlijk, want Hilversum als centrumgemeente is voor heel veel dingen verantwoordelijk. En dan mis je net misschien een stukje vinger aan de pols. En met name ook omdat wij ons heel veel zorgen maken om de ontwikkeling die op dit moment, al die dingen die wij niet goed vinden. Dan heb ik nog iets wat dus ook niet met dit agendapunt te maken heeft, maar waar ik toch wel vragen over heb. Want we krijgen dus nog iets op de agenda over de Tominde, over het werkplan. En ik wil heel graag dat het hele gebeuren rond NOVA, dat het ook daarin meegenomen wordt, want daar heb ik heel veel vragen over.
Maar okay, ik heb nog een vraag, even een kleine vraag mevrouw Veuze, want u zegt dus inderdaad van, uw voorstel is dat zowel Hilversum als Almere dan in gaat zitten. Maar
dat
is
een vraag. Ja.
Het staat in het voorstel dat om dat niet te doen, het staat bij punt 5 uitgelegd, dat het WGR voorschrijft dat het dagelijks bestuur niet de meerderheid mag hebben. Dus dat kan per definitie kan het dan niet. Dus ik zit even mee van, die mag vragen stellen, maar volgens mij het antwoord staat al in de...
Ja, maar ondanks dat vind ik het toch een lastig punt. Gezien de rol van Hilversum als centrumgemeente. En hoe kunnen we die invloed van Hilversum in die rol toch borgen? Dat is eigenlijk een zorgpunt.
Dank u wel, mevrouw Vreugde. Meneer Jaarsma.
Dank u wel, mevrouw voorzitter. In het algemeen hebben we nog steeds erg behoefte aan een stevige discussie over de Tomin-groep. Die gaan we dan voeren de komende tijd. Dat heeft wel wat lang geduurd eigenlijk. Tegelijkertijd hebben we ook helemaal stilgezeten. Dat wordt nu een beetje spannend, hè? En vandaar ook het aanpassen van de stemverhoudingen. Die werkt op deze manier in groot lijnen met terugwerkende kracht. En doet daarmee ook recht aan het grotere deel wat bijvoorbeeld Hilversum en Almere participeren in vergelijking met die kleine gemeente. Dus wij trekken als het ware een deel van dat reserve die daarin zit wel naar ons toe op deze manier. Nou, zo zie je maar weer, daar zitten plussen en minnen in al die samenwerkingsdossiers. Ik vind dat allemaal prima. Waar ik me wel over verbaasd heb, is de grote hoeveelheid verschillende meerderheden. En ik denk van, had dat nou niet wat simpeler gekund? 50% in 3 gemeenten, 75%, 75% en 75% van de gemeente. Is ook nog ergens sprake van 2/3. Wat dat betreft verdient dit stuk absoluut geen schoonheidsprijs. Men maakt het zichzelf op deze manier wel erg moeilijk. En het tweede probleem is, hij lijkt ook niet toekomstbestendig te zijn. Want als er wat gefuseerd wordt in de gooi en vecht, gaan die verhoudingen meteen enorm schuiven. En zou je waarschijnlijk weer allerlei creatieve meerderheden moeten bedenken om toch weer recht te doen aan. waar gaat het allemaal niet om? En is geen reden om daar zeg maar tegen te zijn of wat dan ook, maar wel zoiets van, nou, dit had echt wel handiger gekund. Ik heb de neiging om te zeggen, ga het geld terughalen bij Berenschot, want het is rommelwerk. Ik zat net even te zoeken, maar ergens in het updaten van mijn Dropbox is die niet meegekomen. In de oude gemeenschappelijke regeling was volgens mij de raad die de regeling heeft ingesteld. En dat kan ook gewoon volgens de wet gemeenschappelijke regeling. Het staat een beetje opgespannen met de toelichting van de griffier. Dus we hadden gewoon een gemeenschappelijke regeling die door de raad is ingesteld. En hier wordt het gewijzigd in een gemeenschappelijke regeling die door de colleges wordt gemaakt. Dat wordt nergens toegelicht. Dat vind ik niet zo prettig eigenlijk. Ik vind wel dat als het college het beleidsvoorbereidende werk van de raad doet, dat ze dit soort best wel grote wijzigingen toch ook wel even kan memoreren, zodat we daar ook op die manier op de hoogte zijn. Dan moet je echt de oude en de nieuwe naast elkaar gaan leggen. Ik heb er geen bezwaar tegen als we deze gemeenschappelijke regeling, want dat is nog een forse, als we die gewoon door de raad blijven vaststellen. Dat is een gemeenschappelijke regeling van de raad.
Sluit ik me bij aan, maar ik zie ook dat het een raadsvoorstel is, dus misschien...
Nee, het is... Dat heeft de toelichting van Paul gelijk. Het is,
ja, maar het is nu als raadsvoorstel, waar die voor een, hoe heet die, gemeenschappelijke regeling
voorstel. Je zet hem als raad in, of je mag hem als college instellen, maar dat mag je dan niet doen zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd van de raad. Dus dat, in die zin heeft Paul wel gelijk. Maar zo wordt het ook netjes aan ons voorgelegd, dus er is in technische zin niks mis mee. Dat dacht ik eerst even, ik denk van dat moet gewoon door de raad ingesteld worden.
Dat dacht ik ook eerst.
Dat lijkt me ook wel heel logisch, ja. dat de gemeenschappelijke regeling, dat die door de raad wordt ingesteld.
Nee.
De raad gaat het samenwerkingsverband aan.
Ja, maar er is een combinatie tussen bestuursbevoegdheden. Dus op het moment dat je bevoegdheden overdraagt, dan moet je hem ook instellen. Dus op het moment dat zowel college als raad allebei bevoegdheden overdragen, moeten ze hem allebei ook instellen. Ja. Draag je alleen collegebevoegdheden over, stelt alleen het college hem in. Zo is het.
En wij hebben nu geen raadsbevoegdheden overgedragen.
Voor zover ik kan zien niet, maar daar weet ik niet meer van.
Nee, er is geen beleid overgedragen. Het beleid zit bij de afzonderlijke gemeente.
Ja, en ik ga dan nu niet uit
de losse bos. Dat is techniek, hè? Heel
zwaar. Ik ga dan nu niet uit de losse bos op reageren, nee. Want dan wordt het... Daar kom ik ook niet zo waar. Ik heb voor mezelf geredeneerd... het aangaan van de gemeenschappelijke regeling als zodanig is een keuze over hoe je organisatie inricht. Mm-hmm. En dat is een raadsbevoegdheid. Mm-hmm. Dus in die zin is inderdaad het aangaan of het instellen van de gemeenschappelijke regeling, dat is nog iets waar de raad altijd wel bij betrokken moet zijn. Mm-hmm. Daar is ook geen twijfel over, dat is hier allemaal wel keurig gebeurd. Maar de regeling dan nog, die wordt nu een beetje beperkt in die zin dat die helemaal bij de colleges wordt neergelegd. Dus ja, hij had net zo goed van de raad kunnen zijn. Ja. En dan vervolgens wordt het zowel door het college als door de raad vastgesteld. En dan heb je die bevoegdheden probleem ook wel opgelost. Nou, dat is even nu niet van belang.
We gaan er toch even een punt van maken. Want je gaat nu iets heel significants wijzigen. Die financiële verhoudingen en de stemverhoudingen. En dat zou dan overgedragen zijn of bevoegdheid zijn van het college.
Ja.
Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Ja, dit is, zo is die overal. Dit is
als jullie van die kant tegen zijn, dan gaan we niet doen.
Nou ja, in die afweging heb ik precies van, laten we dan maar doorgaan. Maar ik heb wel even geconstateerd dat dit, hier hadden we wat geruster van moeten zijn, denk ik. Maar wij zijn ook de laatste in de rij, dus als we nu nog, als wij nu meer nee gaan zeggen, dan...
Is het niet handig om voor de raadsvergadering even op dit juridische gedoe gewoon eventjes een korte toelichting te geven, dat het ook voor iedereen in de raad aan helder is, waar die bevoegdheden liggen?
Dat lijkt me
heel verstandig.
Kunnen en verstandig. Ja.
Mag ik een vraag stellen aan hij? Meneer Jaarsma, u zegt hij gaat met terugwerkende kracht in. Maar dat heb ik niet gelezen.
Nee, als je de financiële verdeling doet met een 10-jaars-gemiddelde, en die gaat in per 1 januari volgend jaar, dan is die 10-jaars-gemiddelde.
Dus
ja,
ja, ja.
Terug in het jaar. Dus in die zin zit daar in het verwerken van de vermogenspositie zit dus een forse terugwerkende kracht.
Ja.
Ik snap er niks
van. Nou, van tenminste 5 jaar.
Nu is iedere gemeente voor 1/7 of 1/8 eigenaar van Tonen.
Ja.
Ook Blaricum die maar 3% bijdraagt.
Ja, ja.
En er wordt gezegd dat reserves, winst en verlies, dat soort dingen, worden naar rato van de deelname over de afgelopen 10 jaar toebedeeld. Op de stemverhouding. Dus dat werkt in die zin terug.
Ja, maar het is het toekomstig verlies of toekomstige winst.
Ja, maar dan gaan we dus de hoeveelheid, welk aandeel wij in de winst of verlies hebben, wordt bepaald aan de hand van wat we de afgelopen 10 jaar met elkaar gedaan hebben.
Ja.
Of wat we hebben bijgedragen.
Ja.
Oké, helderheid geschapen.
Dus Blaricum was zeg maar, heeft nu 2,5 miljoen aandeel in Tome in financiële zin. Maar die gaan dus terug naar 3% van de 20 miljoen.
Ja.
Die Slingeland.
Ja. De gemeenschappelijke regeling gelezen hebbende, kan ik een heel erg meegaan met de heer Jaarsma wat betreft de stemverhoudingen. Ik heb eens even de percentages opgeteld en dan kom je aan, als we uitgaan nu van Almere, Gooisemeer en Eemnes in het dagelijks bestuur, kom je uit op 49,1%. Maar ja, als dat...
Net gelukt.
Ja, net gelukt. Als je dan zeg maar toch de toekomstige ontwikkelingen in oogenschouw neemt, dan zou het best eens kunnen zijn dat die Almere, of misschien wel Gooisemeer, om maar eens een voorbeeld te geven, dat die gemeenschap er heel anders uit komt te zien. Dat zou bijvoorbeeld, ik heb zitten denken, ja, stel nou dat Wees betrokken wordt, dan hebben we het over 3,8% erbij. Dus, ik wilde met name even aandacht vragen voor het feit dat er geen eeuwigheidswaarde kan zitten aan die samenstelling van het dagelijks bestuur. En dat we ook de ontwikkelingen die daar, alles hangt met alles samen, en in dit geval zeer zeker, dat we dat even in de gaten moeten blijven houden. Dan het tweede punt waar ik eigenlijk een vraag over heb, eerst een opmerking dan de vraag. Dat is, ik heb net al even geïnformeerd naar de status van de bijlage bij de gemeenschappelijke regeling en het bijvoegsel bij de bijlage, in dit geval de begrotingsposten, die daar een rol in zouden kunnen spelen, zoals dat zo cryptisch staat. In het rompverhaal, in mijn beroepsgroep heette dat het rompbevel, in het rompbevel staat niet... staat nergens verwezen naar deze bijlage. Dus ik mis eigenlijk een paragraaf of een artikel wat gaat over wat te doen bij uittreding. En waarom hecht ik er wel aan dat daar aandacht voor is en hopelijk ook een paragraaf zou kunnen worden opgenomen zodat die bijlage niet los komt te hangen van het rondverhaal. Dat is omdat, we net is al over tafel komen in de vorige agendapunt, waar overigens niet iedereen bij aanwezig was, maar over de onderlinge solidariteit. Het zal je maar gebeuren dat we op verlies staan. En het zal je maar gebeuren dat er een keer een gemeente zegt, ja, maar ik doe niet langer mee. Dan moeten we die zaak wel goed aftimmeren. Dus de vraag eigenlijk die ik heb is, is het nog mogelijk om een... paragraaf op te nemen, die gaat over de regeling bij uittreden.
Waar staat het?
Oké.
Artikel 29.
Ja, artikel 29. En dan verwijzen naar de bijlage?
Ja.
Heb ik daar overheen gelezen?
Was dat uw vraag en bijdrage? Heeft iemand anders nog iets te vragen, bij te dragen?
Ja,
meneer Ekhoek.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een punt van orde. Kijk, ik dacht dat we nu zouden beginnen met de Tome-in. Volgens de agenda in ieder geval.
Klopt, we zijn nog niet lang begonnen.
Gelukkig. Maar ik wil wel eventjes meegeven dat ik waarde hecht aan het tijdstip wat mij van tevoren wordt doorgegeven. Omdat mijn fractie of mijn fractieleden in ieder geval daar onderling afstemming, hun afspraken op afstemmen. Dus ook zodoende, het zou zonde zijn geweest als we bijvoorbeeld zouden eindigen en ik op dat moment pas binnenkom lopen. Maar goed, dat is gewoon een punt van orde voor de volgende keer. Dan over Tome, ik weet niet wat er bij voorbaat al is gezegd, maar ik kan me herinneren dat voor de zomer nog met de vorige wethouder we uitdrukkelijk hadden verzocht om een toekomstvisie van de Tome, van de sociale werkplaatsen. En hoe Hilversum daar aan bijdraagt en wat Tome daar concreet, wat Tome dus concreet van plan is. Daarbij kan ik me ook herinneren dat volgens mij de directeur van de Tome
of tenminste de wethouder, toenmalige wethouder, de directeur van de Toming zou verzoeken om hier een keer een presentatie te geven. Dat zou na de zomer gebeuren. Dit is de eerste sessie dat de Toming op de agenda staat. En bij mij weten is dat nog niet gebeurd. Dus mijn vraag is, wanneer gaat dat gebeuren? Of, hè, of gaat dat nog gebeuren onder uw leiding?
4 oktober.
Oké, 4 oktober. Even kijken. Dat is voor nu even de belangrijkste vraag. Ik neem aan, ik hoor iets over de stemverhoudingen, maar ik weet niet precies wat.
Stel je vraag maar.
Nou, oké, super. Even kijken. Wat ik wilde weten bij de stemverhoudingen is hoe het nou zit met de eindafrekening. Want er is nu een teruglooptijd van 10 jaar. En minister Lingeland heeft het al kort aangehaald, maar op het moment dat iemand nu gaat uittreden, hoe ziet die eindafrekening er daadwerkelijk plaats? Het is eigenlijk een enigszins technische vraag. Maar ik zou dat wel graag willen weten, omdat het in de toekomst eventueel zou kunnen gebeuren en je risico's zo goed mogelijk moet minimaliseren. Dank.
Dank u wel. Mevrouw Vrouwenhoek.
Ja, nieuw terrein. Ze komen nog eens ergens. Ik ben heel blij dat we de hele discussie over de Toming in twee dingen kunnen opknippen. En dat is nu eerst gemeenschappelijke regelingen, wat voor mij ook best te overzien en best te behappen is. En dan het grote verhaal, ik heb ook meneer Kroe, dat gaan we dan begin oktober doen. Dan hebben we ook een werkbezoek aan de Toming met elkaar gepland. En na afloop daarvan gaan we inderdaad ook de rest eigenlijk, zoals u dat noemt, van Remmers, gaan we bij de kop pakken. En dan gaan we meer fundamenteel over de toekomst te praten. Dat geeft mij ook even een maandje respijt om nog beter in de materie te komen. Wat betreft die gemeenschappelijke regeling, en dan even formeel. De griffier die vertelde inderdaad ook al van, in principe is het college hier dat we als eerste aanzet. Maar onderschat uw rol niet, want als u hier aan tafel zou zeggen van, we zien het echt helemaal niet zitten. Wie zijn wij dan als college om het toch door te duwen? Dus inderdaad, wij moeten formeel beslissen, maar uw standpunt is er wel van wezenlijk belang. Belangrijkste, het meest in het oog springende is inderdaad de verandering van de stemverhouding. Ik hoor van alle kanten eigenlijk, dat vindt u eigenlijk oprecht toen aan de situatie. Het feit dat wij ook meer inbreng financieel gezien, dat betekent ook dat zich dat vertaalt in de de zeggenschap. Ik ben ook blij dat u dat ook omschrijft. En eigenlijk de andere wezenlijke punt is het feit, hoe gaat dat met het DB? Want wij zaten in het DB, dat klopt. En nu hebben we met elkaar gezegd, ja, nu de stemverhoudingen allemaal zo zijn, het is niet meer allemaal per definitie 1-op-1-op-1. Kan het niet zo zijn dat de twee grootste gemeentes allebei in het DB vertegenwoordigd zijn. Wij hebben als Hilversum daarbij een stapje terug gedaan. En ik moet zeggen, dat doet geen pijn. En waarom doet dat geen pijn? We zijn in het AB zijn we natuurlijk goed vertegenwoordigd. We zijn ook agendalid van het DB. Dus als er iets speelt, kunnen we dat inderdaad ook te berde brengen. En als er iets ons niet zint of zo, dan zijn we in het AB alsnog aan zet. En dan kunnen we met elkaar het DB overroelen. Daar komt bij dat we ook met elkaar gezegd hebben dat er ook geen beslissing genomen kan worden waar inderdaad ook de twee grote dat als er een beslissing genomen moet worden dat altijd minimaal 3 partijen moeten er inderdaad ook zich voor uitspreken. Dus het kan niet zo zijn dat er dat ook Hilversum en Almere samen inderdaad ook de boel gaan bepalen. Dat zou ook voor de rest, voor de kleintjes, zou dat geen recht doen. Ik denk, en daar ben ik ook met meneer Jaarsma eens, als je het geheel zo bekijkt, is totaal ingewikkeld. He, het is niet rechtlijnig. En het is, maar er is wel voor nagedacht, denk ik dan.
Ja, dus.
Ja. En natuurlijk, het is, schoonheid heeft ook een bepaalde. Nee, eenvoud heeft ook een bepaalde schoonheid. Ik denk dat we hier even moeten kijken. We hebben als college ook gezegd, laat dat wel belangrijk zijn, dat wij na een jaar de boel willen evalueren. Over een jaar gaan we kijken wat het ons gebracht heeft. En vinden wij bijvoorbeeld dat we als Hilversum onvoldoende aan bod zijn gekomen, onvoldoende recht gedaan is. Als college. We hebben als college besloten dat wij als Hilversum, hè, Dat we ons als Hilversum gaan beraden. Dat we goed kijken, onszelf een spiegel voorhouden. Die de wijziging, met name het feit dat wij niet meer in het DB zitten, of ons dat nadeel heeft gebracht, dan zullen we over een jaar zullen we dat met elkaar kunnen constateren, mocht dat zo zijn, maar we verwachten dat niet. Maar dan kunnen we daar via het AB kunnen we daar inderdaad op ageren, want daar worden ook bijzondere besluiten genomen. Dat is ook een. Het is een gedeelte. Nou, je hebt het over centrumvisie, solidariteit. We doen het met elkaar. We zijn er ook vast van overtuigd dat we de Toomeerlijk met elkaar verder moeten brengen. Aan de andere kant, een stukje eigenbelang mag best wel. Je mag ook echt wel kijken of je er als Hilversum niet slecht uitkomt. En daarvoor zijn we met elkaar ook aan zet.
Het gaat niet zozeer om het begrip eigenbelang, als wel om het begrip verantwoordelijkheid.
Ja. En?
Nou, de verantwoordelijkheid die je als centrum gemeente hebt, daar gaat het mij mee om. En ook verantwoordelijkheid ten aanzien van andere gemeentes. Dus niet alleen voor je eigen hart,
ja.
Als Hilversum, maar ook voor anderen.
Maar twijfelt u eraan dat wij die op deze manier kunnen tonen of laten zien?
Nou ja, ik vind het wel een zorgpunt.
Nou, laten we met elkaar afspreken dat we daar het komende jaar goed in de gaten houden. En als u signalen heeft, laten we die met elkaar gewoon benoemen.
Ja. Nou, stel nou dat het college volgend jaar evalueert en zegt, nou, we zijn onvoldoende betrokken bij Tommy. We willen in het dagelijks bestuur. Nou, dan gaan we naar die vergadering en dan agenderen we dat. En dan zegt Almere, dat is hartstikke leuk, maar wij zitten hier 2 jaar en dat blijven we zitten. En dan? Want het belang wat wij hebben is natuurlijk vergelijkbaar met Almere.
Ja, daarom verwachten we ook eigenlijk niet dat, dat we echt hier ook tot een negatieve conclusie kunnen komen. Juist ook omdat alle neuzen in dezelfde richting, vooral bij de grote gemeentes, neuzen in dezelfde richting zouden moeten staan. En als je heel eerlijk bent en ik kijk naar het grotere geheel, zou het ook niet fair zijn als we met de 2 grote gemeentes in de DB zouden zitten.
Ben ik helemaal met u eens.
Dan zou het andere zijn. Hè?
Ja. Maar volgens mij dan is er wel wat veranderd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Want in mijn herinnering was toen net zo gevormd als nu, alleen had Almere echt een heel erg ander standpunt dan de Gooise gemeente.
Ja, daar komt 1 ding bij, dat in het DB eigenlijk alleen maar de hele dagelijkse beslissingen worden genomen. Ja, echt de principiële beslissingen. In het DB worden de werkbeslissingen genomen. En daar zijn we bij, want we volgen dat als agendalid. Dus mochten we het niet mee eens zijn, kunnen we wel tegen ageren. Maar in het AB, daar worden de fundamentele beslissingen echt genomen. Daar moet je ook echt wel bij zijn.
De kamers gesteld. Ja.
Het is ook misschien niet handig om als Hilversum erin te gaan. Maar ook in de richting van Weidemeren. Ja, dat is gewoon. Nou ja.
Voorzitter, ik moet ook een punt van orde maken. Want we hebben volgens mij een eerste ronde gehad met een aantal vragen. Kunnen we even anders toch even die vragen afvallen? Anders gaan we een gesprek krijgen, wat op zich denk ik heel nuttig is. Ja. Maar ik raak dan zelf een beetje de weg uit. Ja.
Ik heb even de grote thema's heb ik aan de orde gezet. Ik kijk nog eventjes of er concrete vragen over zijn. Mevrouw Remmers en de heer Streuker hadden het er ook over die kritische ondergrens. Wat is nou precies die kritische ondergrens? En dan kijk ik even naar Irma, want dat is een vrij technische vraag.
Ja, ja, terechte vraag is niet bepaald op dit moment nog. Hè. Dat is duidelijk, anders hadden ze het wel gezien. En de wetgever, laat ik zo zeggen. Er zijn in Nederland wel wetgevingen waar je op terug kan vallen. En dat heeft te maken met natuurlijk je solvabiliteit en je liquiditeit. Op het moment dat die in gevaar zouden komen, komt dit in het AB. Dit zijn echt de grote besluiten die in de AB moeten komen. Of met een eigen vermogen van meer dan 20 miljoen is dat niet echt natuurlijk een heel dringende situatie. Maar dat zou in de toekomst kunnen voorkomen. En dan is dat een verantwoordelijkheid en die is met nadruk zo beschreven. Dit soort financiële dingen moeten echt in het AB besproken worden. Maar het klopt dat die nu niet besproken is. Dus of het 2 miljoen is of 4 miljoen, dat staat niet vast.
Nee,
mag ik nog iets over?
Mag ik toch wel aanvullen? Maar wel om het verschilt de functie van het AB wezenlijk van die van de aandeelhouder in een normale BV? Dus alle, de aandeelhouder, de AFA, om het zo maar te zeggen, beslist over de strategische doeleinden eigenlijk van de onderneming. En de directeur of de bestuurder, die gaat over de operationele kant, het dagelijks bestuur. Is in deze structuur daar een wezenlijk verschil? Ligt dat anders of niet? Bij mij weet het niet, als ik het nu zo heb gelezen. Want dan zouden, al die vragen van wat de functie van het AB is, het DB, en hoort het bij de AB en DB, dat wordt al een stuk duidelijker volgens mij. Want
het is best lastig, hè, want deze gemeenschappelijke regeling gaat over het werkvoorzieningschap, over de GR. En in de GR is eigenlijk alleen maar geregeld dat de rijkssubsidie die we krijgen voor een dienstverband voor een SW'er, dat die daar naartoe gaat. Hè. Dus al die rijkssubsidies komen daar en daar worden de lonen van betaald van de SW'ers. Dat is wat u hier heeft gelezen. Hoe is dat nou geregeld? Daaronder, onder die gemeenschappelijke regeling, onder dat schap, daar hangen die bedrijven. Maar daar lees je hier niks van terug, want daar, ja, heel plat gezegd, daar gaan we niet over, hè. Dat zijn bedrijven. Het is bedrijfsvoering, maar daar zit wel een raad van commissarissen. En die heeft natuurlijk die rol om toezicht te houden op de jaarrekening van de
Maar een raad van commissarissen ook bij die werkmaatschappijen, maar in feite is het een holdingstructuur.
Ja, precies. En dus daar hoort dus die FVC bij.
En de AB is verbonden aan de holding.
Ja, klopt. Zeker.
En de DB van de holding voert volgens mij operationele beslissingen, of geeft operationele beslissingen.
Ja, dus die dwarsverbanden die zitten er allemaal, maar hier in de tekst van een GR lees je dus inderdaad niks over een RVC, want die zit in dat andere.
Precies.
Ja.
Maar dan is een AB is dus primair verantwoordelijk voor de strategische beslissingen of beslissingen die zodanig impact hebben op de onderneming, financieel bijvoorbeeld, dat daardoor de koers van de onderneming of het risico zo groot is dat de hele onderneming, de hele holding kan gaan raken.
Het één punt, dat DB is geen ander gremium dan het AB.
Ja, precies.
Het AB is eigenlijk het grotere geheel.
Ja, precies. Maar de DB, ja, oké. Okay. Het is een soort van one-tier
board.
Het is zeg maar een beetje Amerikaans modelachtig. Is wat mij betreft volgens mij toegepast.
Ja, met mijn achtergrond leg ik heel erg de link ook met het GNR, het Goois Natuurreservaat. En daar hadden we dezelfde structuur van DB en het AB. Dat hebben we nu weer als één DB weer samengevoegd. Dus eigenlijk zie ik die parallel heel duidelijk.
Oké, mevrouw Remmers, had u nog
een vraag? Ja, nog een aanvullende vraag over de financiële ondergrens. Want volgens mij is het eigenlijk het vermogen van de BV. En dat maakt natuurlijk ook heel erg ingewikkeld, hè, de BV en de relatie met de gemeenschappelijke regeling. Maar eigenlijk is mijn vraag een hele simpele, want het vermogen is van de BV. Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat er toch een besluit wordt genomen door het AB of DB. Wat is de financiële ondergrens?
Ja,
laten we dat met elkaar bepalen. Ja. En dan weten we dat we die nooit moeten bereiken, anders zijn we nog heel ver vanaf. Maar dan hebben we het in elk geval geconcretiseerd.
Mm-hmm.
Ja. En dat is natuurlijk gebonden aan risico's.
Is het niet relatief? Even
ja, precies, dat wilde ik net zeggen. Ja. Is dat niet relatief? Ja.
Kijk, wat er in de GR geregeld is, wat er in het schap geregeld is, is dat een werkvoorzieningsschap, een GR, kan niet failliet gaan. Wordt altijd aangezuiverd vanuit de holdingen. Dat is eigenlijk de samenwerking, hè? Het heen en weer sluizen van geldstromen. Waardoor jullie sturing zit op de begroting. Die is altijd
nul.
Neutraal. Ja. En dus de invloed op die kritische ondergrens, die zit in die holding.
Ja.
Dus ik denk dat die lastig is om die in de GR te regelen. Maar ja.
Maar wij kunnen. Stel dat we volgend jaar 2 miljoen tekort komen op de gemeenschappelijke regeling. Dan kunnen we dat 10 keer zeggen. Dat halen we uit de BV en daarna is de BV en de Tomin is failliet. Dus het lijkt me toch wel verstandig om te zeggen, wanneer gaan we nu echt een rood lampje laten branden?
Ja,
dat
nou,
doen
ook,
we nu
ook hier,
misschien al wel.
Ook hier zie je dan de link weer met het Goois Natuurreservaat. Daar zeggen we ook met elkaar, op het moment dat het te slecht zou gaan, dan wordt er weer naar de participanten gekeken. Moet iedereen extra bijleggen. Maar ook daar staat nergens vast wanneer dat moment er is. En nu zijn we bij het GNR op het moment dat we zeggen, oh, weet je, nu naderen we die kritische ondergrens, iedereen moet bijplussen. Dat
maar,
is.
Ja, maar dat is gek. Want
ja, maar dat is toch wel op het moment. Dat heeft natuurlijk te maken met de politieke situatie, met de plannen die je hebt, met wat er op de stapel ligt, met de vooruitzichten die er zijn. Er zijn een heleboel factoren en je kan het niet alleen aan een bedrag koppelen.
Precies. Maar dit is ook exact zo'n vraag die volgens mij dan op 4 oktober gesteld moet worden. Omdat het heel erg gaat over welke richting sla je nou in als
ja, en hoeveel geld heb je daarvoor over? Dat snap ik.
Voordat we nou dat met de van meneer Struijtke weer het verwerkt en dat de orde even niet gehandhaafd wordt, terecht overigens hoor. De vragen blijven.
Ja, het schiet mij één ding te binnen. Misschien is het wel goed, net zoals als dit punt. Als u een punt heeft die u op 4 oktober graag aan de orde wil hebben. Dan gaan we ook op bezoek naar de Tomin. Laat het alsjeblieft weten. Dan kunnen we zo'n volledig mogelijk beeld ook met elkaar schetsen.
Misschien is het een goed idee om de notulen dan van de laatste vergadering met Klamer erbij te pakken. Want daarin is het best vrij uitvoerig.
We zullen die
doen. Ja, dat is gewoon een tip hoor. Dat is gewoon, dan weten jullie het wel.
We de eerste keer erbij pakken.
Je ging vooral over de begroting.
Sorry?
Dat ging vooral over de begroting.
Ja, maar toen
inderdaad heeft ook met techniek van begroting te maken.
Ja.
Dus die gingen ver. Maar we hebben een jaar daarvoor nog een motie aangenomen van amendementenraadsbreed.
Ja.
En daar staat volgens mij veel meer inhoud in.
Nou, extra.
Ja.
Extra.
Nou. Voldoende stof voor een fundamentele discussie. Even kijken. Meneer Streutke die had het ook over of daar nou inderdaad een evaluatiemoment ingesteld gaat worden over die DB-constructie. Ik heb aangegeven dat we dat in het college doen en niet na 2 jaar, maar na 1 jaar.
Ja, maar dat is intern. Hè?
Dat is intern.
Het ging mij meer om de vraag van willen we met elkaar afspreken in de regeling dat de DB rouleert. En zo ja, zou het dan idee zijn om het elke 2 jaar te doen? Dus dat het DB zelf doet. Dus dat je niet.
Ik zal nagaan.
Hij is geregeld, hè? Het staat er ook in. Maar hij staat erin dat in principe het DB dezelfde zittingstermijn heeft als het AB.
Oké.
Ja.
Dat is prima.
Dat is dan 4 jaar.
Dat is dus in principe 4 jaar. Waarbij ook nog wel staat dat een lid ook nog uit mag treden. Of ontslag mag nemen, heet het.
Nee, dat is eigenlijk. Maar dus eigenlijk zeg ik van het is 4 jaar in plaats van 2 jaar. En als wij vinden met elkaar. Want ik vind het op zich prima. Dus het gaat mij niet zozeer omdat ik nou per se daar 2 jaar van wil maken. Ik denk dat het wel een goede aanslag is.
Ja, dankjewel.
En ik had die derde vraag nog, dat was dus over die verhouding, hè, gekwalificeerde meerderheid. Want het punt is dat als je kijkt naar inderdaad die verdeelsleutel op basis van het gemiddelde aantal over aantal afgelopen 10 jaar, dat geeft een andere verhouding dan de verhouding zeg maar, die met de aantallen zit. Dus, gaat
het maar dat is inderdaad het verschil tussen gewone en bijzondere besluiten.
Ja, maar dan gaan we er meer over het percentage bepaald op basis van die gemiddelde
van die 10 jaar.
Of is dat op
basis bij de gewone besluiten bedoelt die gewogen meerderheid. Dat gaat op basis van de financiële impact die je als gemeente hebt gehad over de afgelopen 10 jaar.
Dus die verhoudingen worden wel gebracht. Ja.
Mevrouw van Vroon over.
Ja, ik kom.
In combinatie met de gewone aantal.
Mevrouw van Vroon over.
Ik kom met mijn vreugdeel. Uw vraag over gemeenschappelijke regeling, denk ik, heb ik in het algemeen verhaal behandeld. Blijf voor u over dat u graag op 4 oktober die NOVA erbij wil betrekken. Dat is portefeuille van de Wand. Ik zal er met de heer Van der Wand zal ik het overleggen hoe we dat op een nette manier kunnen doen. Of dat het handig is om daar een apart moment voor te regelen.
Die belofte ligt nog steeds dat wij informatie krijgen over NOVA.
Ja, voorzitter.
Ja.
Ik vind Tomin ingewikkeld genoeg. En volgens mij kunnen we daar zo 2 avonden over vullen. Dus ik zou er heel erg voor willen pleiten om het te hebben over Tomin en het helpen van mensen met een
maar zullen we het daar zo even over hebben? Want laten we eerst even deze gemeenschappelijke regeling afwerken. Hè? En dan we daarna nog even input kunnen geven over wat we 4 oktober precies verwachten. Ja. De griffier fluisterde mij ook al in van er is nog geen stuk of wat dan ook. U geeft aan een aantal punten te willen zien. Laten we eerst even de gemeenschappelijke regeling afwerken om vervolgens dan tot de input voor de vierde te komen.
Meneer Jaarsma, u gaf aan en ik ben het wel met u eens. Zeg, ja, het is wel ingewikkeld hè, hoe je al die verschillende meerderheden moet gaan behandelen. Aan de andere kant denk ik ook dat er met al die nuances en al dat ingewikkelde ook wel men recht heeft proberen te doen aan al die verschillende grootheden. Het verschil tussen een Eemnes en een Almere is wel ontzettend groot. En men heeft iedereen wel zijn waarde proberen te laten. Ik denk dat het goed is en ik denk ook wel dat u het met me eens bent. Dat we zeggen, oké, dit is de setting zoals we dat nu hebben afgesproken. Maar als er op een gegeven moment gestroomlijnd kan worden of het kan eenvoudiger. Dan zou het eraan toe moeten werken.
Ja. Ze proberen alle situaties te regelen.
Ja.
Maar dan toch ontstaan er weer hele merkwaardige effecten. Want op dit moment heeft Almere in het DB het alleenrecht. Want zij vormen meer dan 50% van de stemmen.
Nee, dat kan niet. Want ja, kijk, dan is het weer, als je het hebt over gewone beslissingen, dan is het eens.
In het dagelijks bestuur wordt er met 10 jaar gemiddeld gewerkt.
Binnen de DB?
Nee.
Ja. Nee.
Tot eens één.
Nee.
Voor de stemmen nog niet.
Nou, deze verwarring kan ontstaan als het dus voor zo'n monteerbord wordt. Ja, dat is echt zo.